Nog één keer. Maar echt de laatste keer. Eén keer wil ik nog iets zeggen over de charismatische beweging. Over de charismaniakken. Over al die verschillende lui die nu in een eentje sekteleider zijn geworden van een lokale gemeente. Terwijl ze onderling zo'n heel netwerk vormen, elkaar nababbelen, Amerikaanse nieuwe modes in de theologie overnemen. Heel hard afstevenen op de New Apostolic Reformation. Beetje bij beetje alles overnemen wat daar door die krankzinnige lui in Amerika bedacht wordt. Er wordt overal tegen gewaarschuwd, in de Verenigde Staten, uitgebreid. Je kunt op YouTube heel veel kritiek vinden, maar het helpt maar niet. Reden voor mij om in een andere serie te zeggen, ik wil mijzelf niet langer christen noemen. Ik hou er mee op, ik ben het niet meer. Wee je gebeente als je mij zo noemt. Want dat is de naam die nu bij hen past, bij hem past. Ik ben een Joodse volgeling van Jezus. Dat is wie ik ben. Een volgeling niet alleen maar van hem, maar ook van die vele collega's van Jezus die in de rabbijnse traditie Gods waarheid hebben uitgelegd en gesproken. Eén verschil van mening heb ik met mijn Joodse broeders en zusters. En dat is dat ik wel geloof dat Yeshua van Nazareth een prachtig voorteken, misschien ook wel een voorverschijning geweest is van de Messias die wij gezamenlijk verwachten. De Messiaanse tijd die nog komen moet. Dat is verder mijn onderwerp niet. Wel die charismaniakken en wat je daarover kunt zeggen. En er is heel veel over te zeggen en ik heb er heel veel over gezegd. Maar weet je, ik word er langzamerhand een beetje mismoedig van, want het heeft eigenlijk toch geen zin. Mensen laten zich nu eenmaal dat soort prachtige, eigentijdse, op welzijn en welvaart gerichte boodschappen niet ontnemen. Zelfs Willem Ouweneel, toch iemand die helemaal omging wat betreft de charismatische beweging. Zelfs Willem Ouweneel waarschuwt onlangs tegen Tom de Wal en het welvaartsevangelie en noemt het een van de grote missers van, wat hij dan noemt, de extreem charismatische beweging. Prachtige manier om te suggereren dat er een niet-extreme charismatische beweging zou zijn waar je misschien wel je vertrouwen op kunt stellen. Nee, onwin. Zo zit het niet. De charismatische beweging, recht door zee, standaard of extreem, het is allemaal extremistisch. Ik wil het nog één keer zeggen. Ik wil het nog één keer zeggen, en ik heb daar een kleine tekst voor gemaakt, van de belangrijkste punten die ik tegen de charismatische leer heb. En er zijn er nog veel meer, maar bij deze wil ik het laten. De serie van de 35 stuks die ik van plan was. Het is te verdrietig om daarmee bezig te zijn. Het is te ingewikkeld om al die onzin te moeten weerleggen en bespreken. Je kunt nu eenmaal dwaas niet altijd in alles tegenspreken en weerleggen. Het heeft geen zin. Hij luistert niet. En degenen die wijs zijn, zoals Paulus zegt, we spreken wijsheid onder de volmaakte, dat wil zeggen de volwassenen in het geloof, ja, die hebben het eigenlijk ook niet nodig. Die herkennen de stem van de herder, die begrijpen de stem van God in de schrift, die weten waar ze zich aan moeten vasthouden en die laten zich echt door deze charismaniakken niet verleiden. We gaan even kijken naar de tekst die ik gemaakt heb en dan zal ik nog één keer zeggen wat ik hierover denk. De charismatische beweging is een dwaalleer, omdat in de eerste plaats de charismatische beweging tongen, visioenen, dromen, profetieën enzovoort aanvaardt als zijn de boodschappen van God voor zijn kinderen. De manier waarop dat gaat, je haren reizen je te bergen als je tenminste eenmaal bent opgehouden van het lachen. Het is alsof God voortdurend radiosignalen uitzendt en aan ons is de taak om ons radiotoestel precies daarop af te stemmen en dan blijkt God voortdurend aan het babbelen te zijn. Ik bedoel dat niet oneerbiedig. Maar ik vind die gedachte oneerbiedig. Je wordt aangeraden om je dromen te onderzoeken of er iets van God bij zit. Je wordt aangeraden om allerlei wilde ideeën te formuleren in de hoop dat daar profetieën tussen zitten. Je wordt aangeraden om dat spreken in tongen te ontwikkelen. En zo gaat het maar door. Trucjes om stukjes van je eigen onderbewustzijn als het ware naar boven te halen, want dat is het in wezen, dat brabbeltaal spreken, zomaar uitspreken, alsof het van God komt, wat in je hoofd is opgekomen. Dat zijn de boodschappen van je onderbewuste. Zeker geen boodschappen van God voor zijn kinderen. Stel nou dat het dat wel zou zijn, boodschappen van God voor zijn kinderen. Dan zou dat betekenen dat God aan zijn woord nog iets toevoegt. Niet het woord toepast op hart en geweten, maar het woord uitbrengt. En vandaar deze stelling. In werkelijkheid zijn alle extra Bijbelse boodschappen, al die claims van profeten dat ze met name voor jouw persoonlijk leven een boodschap hebben, zijn anti-Bijbelse boodschappen. Gods woord waarschuwt uitgebreid tegen het toevoegen aan de schrift. In Openbaring 22, in Deuteronomium 4, in Spreuken 30. Als we geloven, en ik denk dat we dat inderdaad moeten geloven, dat de Bijbel het werk is uiteindelijk van de Heilige Geest, dan moeten we toch zien dat de Heilige Geest waarschuwt tegen alle toevoegingen aan Gods woord. Daarom kunnen zij die iets toevoegen aan Gods woord, via dromen, profetieën, visioenen of tongen, of wat voor soort van ingeving dan ook, nooit met recht beweren dat zij gezag en kracht hebben gekregen van de Heilige Geest. Lijkt mij hartstikke duidelijk. Volgende. De charismatische beweging is dwaling omdat de charismatische beweging een onschriftuurlijke en ongepaste nadruk legt, met één enkele T, op fysieke genezing. Heel belangrijk, ook Willem Oudeel erkent dat, heeft daarover geschreven recent, en dat het zeer onschriftuurlijk is om aan te nemen dat God de genezing van iedereen wil, met een absolute onveranderlijke wil, aan de ene kant. Hij wil het altijd, hij wil het voor iedere gelovige, maar tegelijkertijd is het een bepaalde conditie. Gods wil om te genezen wordt pas getriggerd wanneer wij het juiste geloof blijken te hebben. Dat wil zeggen, het vertrouwen met de zekerheid dat God het ook daadwerkelijk wil. Maar waarom moet het voortdurend over fysieke genezing gaan? In de schrift, in het Nieuwe Testament en in het Oude Testament, zijn er momenten dat de fysieke genezing op een of andere wijze een teken van God is in een hele bijzondere situatie. Bijvoorbeeld bij de eerste verkondiging van het evangelie. Bijvoorbeeld bij de wijze waarop Jezus Christus zijn messiaanse status kracht heeft bijgezet met verwijzing naar de tekst van Jesaja. Dit doet veel kostbare gelovigen struikelen die valselijk werden geleerd dat het altijd Gods wil is om te genezen. Wanneer wij bidden voor genezing, voor onszelf of anderen, dan moeten we nooit vergeten dat genezen altijd Gods voorrecht is. Gebaseerd op wat Hij weet wat het beste is voor ieder van zijn kinderen. Het is zeker niet iets wat bevolen wordt of dat men kan opeisen zoals die charismaniaken plegen te doen. En je ziet heel vaak bij die bijeenkomsten die bestemd zijn om wonderbare genezing mee te maken, een soort van intimidatie en manipulatie van degene die in de zaal zijn. Die er als het ware toe geprest worden om in ieder geval te zeggen dat het beter wordt. Of dat de plek warm is geworden. Ja, en wonder, als je daar in het middelpunt van de aandacht staat en jezelf ook heel erg met je kwaal bezig bent, dan zal het toch wel wat warm worden. Nou zeggen ze, een teken dat God er al mee bezig is, een begin heeft gemaakt. Er zijn tenenkrommende bijeenkomsten op YouTube gewoon te zien. En erin een spreker zegt, is er hier iemand met pijn in zijn onderrug? 4 handen. Merk je al dat er verbetering is? 1 hand. God is met je bezig. Of dat iemand zegt, heeft hier iemand last van een baarmoederverzakking? En er is geen enkele vrouw die reageert. Nou ja, kun je misschien nog zeggen uit schaamte. Maar dat soort van praktijken. Het gaat altijd om kwalen die onzichtbaar zijn. Die voor een deel zich alleen maar uiten in een gevoel van pijn of een innerlijk gevoel. Makkelijk om daarvan te zeggen dat je wat verbetering voelt. Laat nou eens iemand genezen worden met een geamputeerde onderarm. Of laat nou eens iemand die kreupel is, plotseling inderdaad zijn stokken weggooien en gaan huppelen op het podium. In Amerika weten we dat dat soort zaken wel eens geanceneerd is. Met een soort van goede bedoeling erachter. Nou ja, tussen aanhalingstekens, goede bedoeling. Want als je zou zien dat God wonderen geeft, wordt je geloof versterkt Als je geloof wordt versterkt, ga je zelf geloven in je genezing en dat helpt het genezingsproces. Halleluja. Lof zij de voorganger die dat allemaal toch in werking heeft gesteld. Helemaal wanstaltig, dat zijn natuurlijk de momenten dat men zegt dat als God dan die genezing wil, het alleen maar een kwestie is van opeisen. Opeisen, die hele sfeer waarin men dan met God omgaat, de manier waarop God dan gezien wordt, is eigenlijk heel wanstaltig. De charismatische beweging is waarlijk omdat de charismatische beweging een geest van wereldse gezindheid voedt en aanwakkert. Bezig zijn met je gezondheid, met je financiële gezondheid, met je positie in deze wereld en het succes op je werk. Is dat niet een onderdeel van de wereldse gezindheid? Is de Heilige Geest van zins om onze carrière te bevorderen? Om ons op een positie te brengen dat we die wereld kunnen beïnvloeden? Oh ja, de zeven bergen. Dat zijn die zeven gebieden in de samenleving waarop gelovigen invloed moeten gaan uitoefenen om daarmee de wereld voor te bereiden op de komst van Christus. Zeven bergen. NAR. Politieke sfeer, culturele sfeer, de maatschappelijke sfeer, de sociale sfeer. Ik weet niet wat ze allemaal precies onder die zeven bergen verstaan, maar ik heb het opgegeven om naar die onzin te luisteren. Wereldse gezindheid is het. Het is niet leven onder het gezag van de Messias Jezus, onder het gezag van Gods woord. De charismatische beweging is dwaalleer omdat ze vrouwen aanmoedigt hun door God gegeven plaats te verlaten, in kerk en in huis. Hier moest ik even heel diep over nadenken, want dit vergt dus ook een beslissing over de plaats van de vrouw in het ambt. Het is duidelijk dat de schrift in ieder geval leert dat het niet de bedoeling is, niet Gods bedoeling is geweest, om vrouwen een positie in kerk en ambt te geven. Maar je hebt het Deborah-motief. Als de kerk heel zwak is, decadent geworden is, net zoals Israël dat was in de tijd van de richteren, is het niet ondenkbaar dat God een vrouw roept voor een bijzondere bediening. Dat sluit ik helemaal niet uit. Maar in het algemeen een sfeer creëren van volkomen gelijkheid tussen mannen en vrouwen is een knieval voor de moderne tijd. De schrift leert de complementariteit van mannen en vrouwen. Ze dienen elkaar aan te vullen. Zoals ze één vlees worden lichamelijk, zo zijn ze ook gezamenlijk die ene persoon die God roept om in deze wereld een bepaalde missie uit te voeren. Man en vrouw samen, elkaar aanvullend. Niet in competitie met elkaar vanwege hetzelfde. Niet vrouwen op dezelfde positie als mannen. Wat in de samenleving mag, in de samenleving, er is geen gebod van God dat in de samenleving vrouwen geen autoriteit mogen uitoefenen of onderwijs mogen geven. Het gaat om de gemeente van Christus, waarin een andere orde heerst die op grond van de schrift is opgebouwd. Het veroorzaakt wanorde. Onordelijke kerken met vrouwen die zich in leidinggevende posities plaatsen, zijn in directe overtreding met het woord van God. Dat is volkomen helder. Het tegenstaan van Gods bevel aan de vrouw is gevaarlijk. Voor die vrouwen zelf, voor het gezin, waaraan ze ontrokken worden, waarin ze een andere positie innemen, maar ook in de kerk. Wat nog meer? Ik zeg dat natuurlijk, dat punt 4, omdat er zo bijzonder veel vrouwen relatief actief zijn in hun eigen gemeente. Hè. Dus voor die vrouwen een soort van bevrijding in die charismatische kerken gekomen. Want nou mogen ze ook hun bijdrage leveren. Nou, kijk maar eens op YouTube wat juist die vrouwen te melden hebben. Het is diep en diep bedroevend wat juist bij vrouwen vandaan komt binnen die charismatische gemeente. De charismatische beweging is dwaalleer omdat die beweging wat genoemd wordt, komen onder de kracht. Kent u die uitdrukking? Promoot en aanmoedig. Een gevaarlijke, onbijbelse praktijk waarbij bepaalde leiders bij mensen de handen opleggen, waardoor ze flauw vallen, in elkaar zakken, de krachten ervaren, enzovoort. En daarna verschillende seconden of meer bewusteloos of half bewusteloos blijven, als ze geluk hebben. Want sommige anderen lijken epilepsie gekregen te hebben. Kronkelen op de grond heen en weer. Zijn dronken in de geest. Zij, ook Willem Ouweneel destijds. Ik weet niet waar hij nu staat, maar dat heeft hij ooit een keer als iets heel belangrijks bevestigt. Gedronken worden van de Heilige Geest. En dat ziet er eigenlijk net zo uit als dronken worden van alcohol. Dit wordt aangemoedigd. Een of andere extatische ervaring, waardoor het bewustzijn leeg komt te staan, de kritische wil verzwakt is en je dan van allerlei indrukken van buiten in je krijgt. En dat dan aan de hand wel weer doorzet. Dat is dan weer mooi voor de profetieën en de dromen en de visioen. Hier moet je van zeggen dat niet alleen maar dat het nutteloos is, maar het is ook absoluut gevaarlijk. Het is spektakel. Het is spektakel om mensen zich zo te zien gedragen met de gedachte dat de Heilige Geest dat bij ze doet. En ach, arme mensen, dan jaloers te worden op die kronkelende, krachteloze mensen die daar liggen, die hun kritische zin kwijt zijn, en dan te denken, ach, was dat mij nou maar gebeurd? Was dat mij nou maar overkomen? Nee, wees blij en ga weg. De charismatische beweging is dwaalleer, omdat ze zich op wonderen beroept. Het ene wonder na het andere. Zo hoor je het ze zeggen. Afgelopen vrijdagavond, bijeenkomst met een grote groep jongeren. En God deed het ene wonder naar het andere. En die jongeren gingen helemaal door het lint. Wonderen. Een wonder is dan een maatstaf voor het valideren van iemands boodschap of praktijk. Zelfs als die boodschap of praktijk onschriftelijk is. Nou ja. Waar komen die wonderen dan vandaan? Twee mogelijkheden. Het is fake, 99%. En het is echt, maar komt niet bij God vandaan. 1%. Mijn inschatting. Dit is gevaarlijk omdat de schrift duidelijk leert dat grote bedriegerijen het kenmerk zijn van de laatste dagen. Lees het maar na. 2 Timotheüs 3, vers 13. En dit spektakel van die zogenaamde wonderen, en als je nog eens gaat na. Om nog eens nagaan wat dan precies die wonderen inhouden. Het is ongelooflijk hoeveel bedrog daarbij in het geding komt. Engelengoud. Goud dat uit de lucht dwarrelt omdat er engelen in die zaal aanwezig zijn. En dat blijkt een of ander stukje plastic te zijn. In het onder een microscoop legt. Dat blijkt gewoon uit een of andere koker te komen die in het plafond is gegaan. Gevaarlijk bedrog. Dat gaat ook nog naar Nederland komen. Let er maar op. Dat gaat gegarandeerd nog naar Nederland komen. Als gevolg van die charismatische dwaalleer vertrouwen vandaag massa's mensen voor hun redding eerder op de ervaring dan op de zekere belofte van Gods woord. Het adagium moet ik zeggen van deze tijd. Je moet het ervaren, je moet het beleven. Dat is postmodern denken. Je mag het niet beredeneren. Je mag niet tot een conclusie komen met behulp van de logica. Je mag niet onderzoek plegen of geclaimde feiten wel waarachtig zijn. En je moet het voelen. Je moet het allemaal aanvoelen. En als dat gevoel goed is, dan moet het wel waar zijn. Massa's mensen vertrouwen op de ervaring. Ach, en als je bij een cabaretvoorstelling je goed voelt, of als je bij iemand komt die jou voortdurend prijst en omhoog steekt, dan voel je je goed, ben je daar gered? Heb je dan de juiste verhouding tot God gekregen? Die berust op Gods belofte, dat wie zich aan hem overgeeft, die zijn geloof beleidt tegenover deze God, als kind wordt aangenomen, die berouw heeft over zijn zonde beleidt, afstand wil doen van zijn zondige verleden, een nieuw leven wil beginnen, zal dat ook van God ontvangen. Dat is de belofte die God geeft. Johannes 1, vers 12, 3, vers 36, 5, vers 24, Romeinen 10. Allerlei wijzen spreekt de schrift over deze teshuvah, deze bekering, deze ommekeer, waardoor we inwoner worden van het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, zoals Petrus dat zegt. Wonderen, wonderen van de geschiedenis, bijbelse geschiedenis, komen een korte periode voor. Het is eigenlijk opvallend, het is steeds ongeveer anderhalve, twee generaties, 70 jaar. En in die 70 jaar gaat het dan steeds om een nieuw hoofdstuk in Gods openbaring. En daarna houden die wonderen op. God wil geloof, niet op grond van wonderen, maar op grond van inzicht, overtuiging, door geraakt zijn van het hart en het geweten. Dat is de bekering die hij zoekt. Niet de oppervlakkige bekering van bewondering en ontzag voor het spektakel dat door iemand anders eigenlijk simpelweg geanceneerd is. De charismatische beweging is dwaalleer, omdat die beweging gelovig zijn met betrekking tot de schriftuurlijke leer over het bidden verward en misleid. Ik sprak daar al eerder over. Is het nooit Gods wil dat de gelovige ziek is of tegenspoed heeft? En wat nu als God iemand remmen wil op zijn verkeerde weg? Wat nu als God iemand een periode wil geven om over zijn leven na te denken? Wat nu als er ziekte is die helemaal niet bij God vandaan komt, niet door hem gegeven wordt, wel wordt toegelaten, maar niet gegeven? Om je te testen of je een periode te geven dat je eventjes aan de zijlijn staat. Dat is wat het effect is in ieder geval. Maar ziekte kun je oplopen door onverstandig om te gaan met je eigen leven, met je eigen lichaam. Ziekte kun je krijgen simpelweg omdat we in een wereld leven vol met ziektekiemen en gevaren voor het lichaam. Waarom heet God de genezer? Waarom zegt Psalm 103 dat hij onze ziekte geneest? Nou, omdat hij dat voortdurend doet op een paar uitzonderingen na. Dat ik mij vandaag gezond voel is omdat God een ziekte heeft vermeden, heeft tegengehouden, van mij heeft weggehouden en mij die gezondheid heeft geschonken. Dat is wat God voortdurend doet. Daar denken ze niet aan. Alleen maar dat geen enkele ziekte die kan voorkomen God wil is. Dus had ik maar voldoende geloof gehad, dan was ik vandaag ook niet ziek geweest. De charismatische leerde dat nooit God wil is dat de gelovige ziek is of tegenspoed heeft, is niet schriftuurlijk. Maar het is ook niet waar. Het is ook niet waar. In eigen kring en in je persoonlijke ervaringen blijkt dat niet zo te zijn. Hoe vaak is het niet zo dat een charismatische voorganger moet melden dat hij ziek is, of een ongeluk heeft gehad, of dat een van zijn kinderen ziek is geworden, soms zelfs ernstig ziek is geworden. Het bedrog dat ze op vele miljoenen loslaten bedreigt uiteindelijk ook hen. Door het verdraaien en fout toepassen van de schrift bedriegen zij miljoenen en ze bedreigen mensen in hun geloofszekerheden. Charismatische beweging is dwaalleer, omdat ze gevaarlijke en onschriftuurlijke leringen promoten over de huidige macht van Satan en de houding jegens de overste van de macht der lucht, van de geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De leer namelijk dat je de Satan en de demonen moet bestrijden, moet uitdagen, dat je ze met een machtswoord van Jezus kunt bedwingen en dat je zo met die ongeziene satanische wereld moet bezighouden. Nu wordt tijd dat hier een verlichting komt. Nou, ik bedoel dus de verlichting zoals die in de 18e eeuw een rol speelde. Doorzien van de taal van demonen en engelen als een taal. Een manier om te spreken over reële concrete machten en neigingen en ideologieën en stemmingen die aanstekelijk kunnen zijn, die als een epidemie kunnen rondwaren. Dat je ziet dat je dat ontmythologiseert. Dat is iets wat ik met Rudolf Bultmann eens moet zijn. Dat ontmythologiseren in plaats van die het enorme metafysica van de kwade machten in de lucht, waarbij je voorbij ziet aan het kwaad dat uit je eigen hart omhoog komt. Strijden tegen de overste van de macht in de lucht. Een figuurlijk taalgebruik aanzien voor letterlijke beschrijving van wat er in de realiteit rondfladdert. Charismatische leiders zwepen hun publiek op tot echte waanzin als ze spreken over het binden van Satan en hem uitdrijven uit deze wereld. Het is ons niet opgedragen op die manier ermee om te gaan. Het wordt als een apostolische opdracht gezien en ook dat heeft naar mijn gevoel een figuurlijke betekenis. Het allerergste is als charismaniakken alles wat kritisch tegenover hun leer staat nu met het woordje geest gaan benoemen. Als jij je verzet tegen onzin, dan zeggen ze, je hebt een geest van kritiek en demonische bezetenheid, waardoor jij je gaat verzetten tegen die gezalfde leraar. Of je hebt een geest van onrust, als je simpelweg je twijfels uit. Of je hebt een geest van tegenspraak, of een geest van et cetera. Zo worden bepaalde normale menselijke reacties en ervaringen gedemoniseerd met die uitdrukking geest van. Alsof de ziekte gewoon alleen maar van buiten kan komen, alsof een opvatting die onwelgevallig is aan de leiding alleen maar van buiten kan komen, greep op mij heeft. Dat er een soort exorcisme nodig is om mij te bevrijden van mijn kritische houding tegenover de charismaniaken. waardeloze manier van denken wordt daarin zichtbaar. Het is weer een vorm van manipulatie. Ik geloof beslist dat dat spreken in tongen verdween bij de voltooiing van de volledige kanon van de schrift. Ik denk dat dat argument van de cessationisten onweerlegbaar is gebleken. Wij gezamenlijk geloven beslist dat het verkeerd is gelovigen te leren wachten op de doop van de Heilige Geest. Die tot bekering komt, is ondergedompeld in de Heilige Geest en opgenomen in het lichaam van Christus. Dat is geen aparte handeling. De Bijbel leert duidelijk dat alle gelovigen door de Heilige Geest gedoopt zijn in het lichaam van Christus. Enkel in de 12 vers 13. En dat zij die niet de Geest van Christus hebben, hem helemaal niet toebehoren. Je hoort bij deze Jezus van Nazareth. Of je hoort niet. Dat is een geestelijke aangelegenheid waarin God betrokken is. Hij maakt dat je op het spoor komt van deze Messias die voor het overige zo volkomen ongeloofwaardig is. En ook niet geloofd wordt in deze wereld. Heel bijzonder dat je hem mag toebehoren in de zin dat je zijn volgeling mag zijn. En dat je mag weten dat hij, of dat in zijn naam, God voor jou zorgen zal. Charismatische beweging is dwaalleer. Ik geloof beslist dat de dwaalleringen van de charismatische beweging vele ware en gezegende leringen over de bediening van de Heilige Geest hebben verduisterd. Bijvoorbeeld dat de Heilige Geest, en niet wij, de wereld overtuigt van zonde. Dat is dus belangrijk, dat mensen tot besef komen van zonde. Nou, wat is die overtuiging van zonde in Johannes 16? Dat is het besef dat ze Jezus ten onrechte hebben gekruisigd. Van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Oordeel dat komen zal en de gerechtigheid die mensen geschonden hebben door Jezus en het kruis te nagelen. De Heilige Geest bemiddeld voor de gelovigen in zijn gebed tot de Vader, waarbij we niet precies weten hoe dat werkt, maar wel dat er van God uit, vanuit God zelf, een gunstige houding tegenover ons gebed aanwezig is. Bemiddeling kun je zeggen. Dat er een troosten en leren en leiden in de waarheid van het woord gebeurt. Niemand die de schrift waarachtig biddend leest, is zonder die bijstand van de Heilige Geest. Johannes schrijft zelfs in de eerste brief dat er sprake is van een zalving van de heilige. Komt van Christus vandaan, deze zalving. Dat wil zeggen, de bevoegdheid en de bekwaamheid geven om Gods woord te horen. Dat we verzegeld zijn tot de dag der verlossing. Als een symbool dat wij niet verloren zullen gaan, is de Heilige Geest in ons gelegd, die ons voortdurend met Christus verbindt. Charismatische beweging is dwaalleer. Want ik geloof dat als de charismatische beweging werkelijk uit de Heilige Geest zou zijn, dan zou er zoiets zijn als geestelijke onderscheiding. Een onderscheiding van de geesten. Dat we zeggen van die invloeden die uit Amerika komen. En een precisering vanuit de schrift van wat wel en wat niet oorbaar is. In plaats van die flat Bijbel die we nu hebben. Dat is claimen dat van Genesis tot en met Openbaring het om jou gaat. En dat alles wat daar geschreven is jou rechtstreeks aangaat. Oproepen tot afscheiding van valse profeten. In de charismatische beweging is iedereen die als profeet optreedt een waarachtige profeet. Het is het vriendenkliekje dat langzamerhand ontstaan is. Dat netwerk van mensen die elkaar willen ondersteunen en de hand boven elkaar willen houden. Afvallige kerken worden niet aan de schandpaal genageld. Onschriftuurlijke praktijken worden niet gecritiseerd. Zolang je maar het spektakel accepteert en de autoriteit van de voorganger, maakt het niet uit wat je denkt, wat je accepteert, met wie je samenwerkt. Juist samenwerken met de grotere kerken is interessant, want op die manier kan hun invloed nog worden uitgebreid. Krijg je zelfs charismatische groepen in de Rooms-Katholieke Kerk, dat is al lang geleden gebeurd, in de jaren 60, maar zelfs ook kom je met die charismaniacale houding, kom je de protestantse kerken doen. Ze zouden valse evangelies en andere ketterijen aan de kaak moeten stellen die geleerd worden in de Rooms-Katholieke Kerk en de Oosters-Orthodoxe Kerken. En dat zijn er nogal wat. In beide gevallen vooral de ketterij dat de kerk voorrang heeft boven de schrift. Dat de gemeenschap van gelovigen hoger staat dan Christus die het hoofd van de gemeente is. Dat zou betekenen in Joodse zin dat je zegt De lokale synagoge heeft de macht en niet de Torah. Volstrekte onzin dus. Ze zouden daar niet mee mogen samengaan in evangelisatie, gebed en aanbidding. Dat is het. Er is nog veel meer. De anti-Joodse, soms antisemitische houding van vele voorgangers. De manier waarop subtiele wijze in de samenleving allerlei politieke invloed wordt uitgeoefend. De manier waarop ze eerder een politiek lichaam lijkt te zijn, die charismatische gemeente, een politiek lichaam, dan een kerkelijk lichaam in de Verenigde Staten. De verheerlijking van de voorganger. De praktijken die die voorgangers erop nahouden, die nu met de mantel der liefde bedekt worden. Maar financiële malversaties en allerlei andere onverkwikkelijke zaken zijn daar gaande. En dat kan in de structuur van zo'n charismatische gemeente altijd makkelijk worden weggewerkt. Ik ben het zat. Ik hou er niet op. Ik heb er enkele jaren over gesproken en het tegen gewaarschuwd. Er is nog veel meer te vinden op internet, in ieder geval in het Engels. En nog vele andere die misschien de fakkel zullen opnemen en video's zullen maken om duidelijk te maken hoe gevaarlijk deze beweging is. Een enkele keer zal ik misschien nog reageren op een preek van die voorgangers, omdat het woord mij lief is. En het me pijn doet als ik zie hoe deze maniakken met dat woord omgaan. Maar in principe is het werk voltooid, de missie volbracht. Ik heb meer dan 70 video's gemaakt over de charismatische beweging in allerlei vormen. Hard van toon, zachter van toon. Ik heb blogs geschreven, uitgelegd hoe het woord in feite het cessationisme onderstaat. Ik heb oude theologieën besproken en uitgelegd. Het is klaar. Ik ga mij bezighouden met de prachtige dingen die we in de schrift kunnen terugvinden. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende keer. En als je deel uitmaakt van zo'n charismatische gemeente, ga uit van haar, mijn volk, zegt de Heere nu tegen jou.